Oh ja, Yves Saint Laurent had ik ook nog staan.
Wat?
Yves Saint Laurent.
Gemist.
Oh ja, dat is lang geleden.
Ja, dat is wel lang geleden, maar die hebben we nog niet besproken.
Klopt.
Maar er moet dus meer gelachen worden in de podcast, begrijp ik. In de voorgesprek.
Het moet minder gelachen worden.
Minder gelachen worden.
Minder door mij.
Het is een hele serieuze podcast.
Precies.
Nou ja, oké.
Critici.
Zullen we het proberen?
Okay. In Duitsland klappen critici niet.
Tijdens een podcast?
En daarbuiten. Ja.
Zullen we het gewoon beginnen dan maar?
Ja.
Met de tune?
Prima,
okay. Ja, gezellig muziekje toch? Ja, 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 niet zo hard.
Welkom bij de Theaterpodcast, de podcast van theaterkrant.nl en Theatermaker. Leuk dat je luistert naar de critici-tafel. Eens in de maand praat ik, Hans Smit, met collega-recensenten over voorstellingen en over wat er zoal speelt in de theaterwereld.
Welkom bij de critici-tafel.
Lekker dit, hè? Zal ik
helpen. Welkom bij de critici-tafel van eind januari. Harry Mensink, Sander Janssens, Simon van den Berg, Hans Smit. We zijn er weer. En sterker nog, Sander en ik komen echt net uit het theater.
Wij komen uit het bos.
We komen uit het bos. Ja. Wij waren in de voorstelling.
Waren jullie niet in bed?
We zaten ook in bed. Ja. Nou, we waren net bij de lunchvoorstelling van Bellevue. Een leven lang seks. Aardige voorstelling. Leuke lunch.
Mooie tekst.
Goede lunch, ja. Ja. Een tekst van Sander Schumacher die in een soort mooie drive zit. Want elke zin van de drie acteurs begint ongeveer met er zijn mannen die. En dan komt een, komt iets.
Het heeft wel een mooie afwisseling tussen, vind ik, hele concrete handelingen, hele banale situaties en meer poëtische overpeinzingen.
Ja.
Maar daarin heb je bijvoorbeeld een zin als, en ik zal het niet helemaal goed citeren, maar er zijn mannen die hun vrouw graag bij hun haren willen grijpen.
Want, is dat zo?
Een man naast ons.
Die knik.
Erg hard aan het knikken was op dat moment.
Stondig bevestigend.
Okay. Wie was dat? Zegt.
Nee, hij was een bezoeker. Oh, dat weten we niet.
Dat weten we niet.
Nee, dat kunnen we niet navertellen.
Maar ben jij dit? Wel, nee.
Ja, maar wel een voorstelling waar elke man zich op een of andere manier wel in kan herkennen. Simon, dus zeer de moeite waard om nog even te gaan zien.
Is het ook nog interessant voor vrouwen?
Ja, dat is mijn vraag.
Ja.
Leerzaam.
Dan. Daarom wilden we graag dat jij meeging.
Ja, ik had geen tijd. Nee. Ja. Helaas. Ik las wel in de recensie in de NRC vanmorgen een paar hele mooie woorden. Dus ik denk dat het inderdaad een goede, dat hij de tekst ook een mooie taal heeft of zo. Ron Reiger die schrijft over aarzelvingers, plaagvoelen, bijtgeilen en verdraagzoenen.
Ja, ja. Er zit één clause in waarin inderdaad dat soort woorden worden opgesomd.
Gaaf.
Als een soort poging, althans zo interpreteerde ik het, van mannen die op een gegeven moment opnieuw seks wilden ontdekken en daar dus opnieuw woorden aan willen geven.
Ja,
en
op later,
dat soort taal creëren.
En op latere leeftijd. Ja. Want dat is heel mooi. Er zit echt de opbouw van vanaf het moment dat een man nog in de baarmoeder van zijn moeder zit en er niet uit wil, totdat hij doodgaat. Ja. Dat vond ik vond het echt prachtig. Het prachtig opgebouwd.
Inderdaad een leven.
Leuke acteurs ook, hè?
Ja, Justus van Dillen, Minne Kolen.
En Gien Wreken.
Ja, echt een.
En kennen we deze tekst van Sanne Schumacher?
Ik kende haar wel. Ik heb een paar keer een hoorspel van haar mogen regisseren. Tekst van haar.
Ja, ze schrijft volgens mij veel voor Bonte Hond. Of heeft ze in ieder geval een aantal keer voor geschreven. Maar ik ben nog niet in de gelegenheid geweest daar iets van te zien.
Voor mij is het een redelijk nieuwe naam.
Ja.
Herin, jij citeerde net een recensie uit NRC.
Ja.
Ik zag vanochtend in de Volkskrant een recensie door twee recensenten van deze voorstelling.
Grappig,
is dat nieuw?
Nou, bij wijze van hoge uitzondering kan dat af en toe wel, dachten wij. Zij hadden het idee en ik heb het zelf.
Hein Jansen uiteindelijk.
Ja, Hein Jansen, Vincent Kouters.
Die waren er naartoe geweest.
Dat
is een soort tweegesprek.
Ja, ik heb het in de uiteindelijke versie, zoals nu in de krant staat, niet gelezen nog. Maar het idee was in elk geval dat zij, omdat het onderwerp is de mannelijke seksbeleving, en dan inderdaad van jong tot oud, omdat zij allebei man zijn, en criticus, en jong en oud, en homo en hetero, om met z'n tweeën in de verwachting van toch die verschillende perspectieven terug te zien, om daar met z'n tweeën op te reflecteren.
Nou ja.
En dat vond ik wel een heel leuk, leuk idee. Ik weet dus niet of de uitwerking uiteindelijk.
Ja, een beetje twee critici die één voorstelling bespreken. Het lijkt de critici-tafel.
Ja, precies. Ja, en NRC doet het wel vaker bij films bijvoorbeeld. En dan kun je echt, zeker als je heel erg verschilt van mening, dat was hier niet het geval. Want ze vonden het allebei geloof ik echt wel goed.
Ja.
Dus dan ben je het al gauw wat meer met elkaar eens in zo'n stuk. En het is wel ietsje spannender misschien om het zeer oneens te zijn natuurlijk. En, ja. en bij filmrecensies bij NRC doen Peter de Bruin en Koen van Zwol het geregeld. Ja. En die hebben ook zo'n duidelijke...
De vonken ervan af. Ja.
En die hebben zo'n andere mening altijd. Dus dan vindt Koen iets schitterend. Zegt, nee, dus effectbejag. En dan dat is een heel leuk... Ik vind het ook voor lezers, ik denk dat het voor lezers interessant is, omdat je je met twee verschillende perspectieven kan verbinden.
Ja, het geeft nog maar eens aan dat de mening van een criticus ook maar een mening is.
Zeker, ja.
Dat is mooi. Mooie zelfrelativering.
Goed gefundeerde mening, dat wel. Ja. En onderbouwd en mooi opgeschreven.
Ja, ik dacht ook wel van, kennelijk heeft de Volkskrant zoveel recensenten dat ze twee mensen naar één voorstelling kunnen sturen.
Ja, en dan de betaling delen.
Dat ook weer wel.
De bonnetjes niet door midden scheuren. Nee. Goed, nou die voorstelling hebben we besproken. Ging ook over moeders een beetje. En dan is het mooi een bruggetje naar de voorstelling die Simon en ik gisteravond hebben gezien.
Ja, we waren bijna God is een moeder van... Ja.
Van Sina en Marcus en Sina.
Maar waren op de première. Ja.
Dus die hebben we alle vier gezien.
Hey,
dat gebeurt bijna. Bij de
Nacht. Ja, dat is leuk. Even zien, ik had het idee dat Sander en ik het redelijk met elkaar eens waren in de zin van... Heel gecharmeerd. Oh, misschien even vertellen wat er gebeurt in de voorstelling. Ron Reijgaard. Het is een voorstelling gebaseerd op de ervaring en de biografie van drie spelers. Waaronder Marc Sassini, die normaal natuurlijk regisseur is, maar nu op het toneel staat. Samen met Najmi Oral en Sidar Toxus, twee acteurs. Mm-hmm. En dus gebaseerd op hun eigen biografie met als in eerste instantie als insteek... gelovige moeders en homoseksualiteit en die moeizame verhouding. Maar uiteindelijk veel verder uitzoomend naar überhaupt moeders en kinderen en een soort verlangen naar autonomie. En hoe dat de verhouding met je moeder, zeker als die uit een bepaalde beperkte gemeenschap komt of een rigide gemeenschap komt, hoe die verhouding onder druk kan komen te staan. Zoals Najmi Oral ook met haar moeder heeft meegemaakt. Dat gaat dan niet zozeer over homoseksualiteit, maar wel over de wens om ongelovig te zijn, bijvoorbeeld. Om niet uitgehuwelijk te worden, om te trouwen met een Nederlandse man en ook weer te scheiden, al die dingen. Dus al die verhalen.
Daar is ook al een hele mooie voorstelling over heeft gemaakt.
Ja, precies. Niet meer zonder jou. Schitterende voorstelling, ja.
Met die moeder met op haar toneel. Moeder,
ja. Dat is natuurlijk wel magisch als dat. Ja. En dit combineren ze dan met een aantal interviews die ze hebben gedaan met inderdaad homoseksuele kinderen. En hun moeders.
Met allerlei achtergronden, van Jehovah-achtergrond,
moslim, katholiek.
Katholiek, van alles, christelijk. Ja,
ja. Mooie materie.
En wat ze ook nog doen is natuurlijk het publiek
bij betrekken. Het is een hele, dus zonder Adelheid Roos, maar wel echt zo'n Zina-avond waarbij het eigenlijk heel open gespeeld wordt. Eigenlijk 15 jaar geleden zou er nog een discussie hebben of dit überhaupt toneel is. Ja. Godzijdank niet meer. En dus heel open, heel geïmproviseerd. En dus inderdaad dan op een gegeven moment... dan hebben ze ook even fragmentjes met wat... dus dat zijn dan, neem ik aan, citaten van wat die kinderen... homoseksuele kinderen vertellen dat hun ouders tegen hen hebben gezegd. Die dan ineens heel hard aankomen. Omdat het ineens zo'n van die heftige taal is. Terwijl die voorstelling zo...
Zo warm is eigenlijk.
Ik wou dat ik een steen had gebaard in plaats van jou. Ja.
Heftig. Ja.
En dus met die toon gaan ze dan ook het publiek in. En dat levert ook eigenlijk hele grappige, hele goede dingen op.
Ja.
Dus het is...
Precies. Sander en ik wisselen
Ik vond het première vond ik het wel... Maar dat kan
dat, dat
wel
komt door het première publiek, denk ik. Ja,
vond ik het niet heel goed.
Want bij de première levert dat er waarschijnlijk niet heel veel op.
Nou, bijvoorbeeld inderdaad, wie is er religieus? Ja, dat is daar al vrij weinig. Religieus en homo, dat was er één.
Nou, gisteravond waren er wel meer mensen.
Ja, precies.
Ook een vraag als van wie voelt zich minderwaardig of niet gezien?
Ja,
of
waardeloos
niet
waardevol.
Dat maar was dan een heel ontroerend meisje bij ons in de
Maar ik vond dat ook wel een ingewikkeld moment. Want op het moment dat iemand dat dan zo zegt... volgens een volle zaal, waar het licht aan is en iedereen kijkt... en er wordt dan vervolgens eigenlijk niet op gereageerd.
Nee, want dit meisje zei, ik weet niet wat mijn aanwezigheid op de wereld toevoegt, zoiets.
En volgens mij was de reactie op dat moment, oké, en verder?
Maar hebben ze iets op gevonden wat ik heel mooi vond. Ja? Want het is dus inderdaad gisteravond ook iemand die dus van jongs af aan ook religieus dus geleerd heeft dat ze niet waar. En toen mogen we je naam weten en die hebben ze toen erbij
gezet. Dat was bij de première ook.
Je gaat dus niet met ons verder mee in het toernooi. En nu dus al vrij ver in het toernooi, dus een vrij vol geschreven
record. En dat gaat natuurlijk ook werken, omdat het er meer wordt. Ja, dan voel je ook minder alleen.
Bij ons was die muur nog leeg en we hadden de eerste paar namen erop gezet.
Ja, 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 ja. Ja, ja. Nou, dan zei jij, Simon, net van 15 jaar geleden zou deze voorstelling niet als...
Nou, even zouden we het erover gehad hebben. Ja, omdat het een soort cabaret is, omdat het niet echt vaste tekst is. Of, maar ik vond het eigenlijk, nou ja, ik vind dus die open vorm, die eigenlijk... We moeten gewoon niet vergeten dat het eigenlijk best wel vrij nieuw is. Of dat we dat we dit soort onderwerpen zo kunnen behandelen. Dat ik vind het zo'n soort avonden fijn.
Ja, ja zeker.
Even los van dat het inhoudelijk af en toe een beetje mager is.
Nou, ik vond het dus eigenlijk gewoon vooral te veel.
Het is
jammer dat je... En je had en die interviews en die zijn allemaal interessant. En dat vraagt allemaal eigenlijk om meer. Dus ik zou veel meer weten over deze man die zijn leven lang kiest voor het celibaat. Ja. Vanuit een soort respect naar zijn moeder om maar geen homoseksueel te hoeven zijn. Of een dochter die nog elke dag moet bidden, volwassen dochter die nog elke dag moet bidden met haar moeder over of het overgaat, of ze niet genezen kan worden. Dat zijn super aangrijpende fragmenten. En die worden zo'n beetje en passant dan genoemd.
Dus iets te veel uitgezoomd in. Er mag af en toe even een close-up gezien worden.
Maar ik vind het mooi dat daarentegen dat het inzoomen op de eigen relatie met de moeder wel heel mooi was. Zoals die met zijn moeder gaat bellen en een quote van...
Maar dat allebei naast elkaar vond ik dus eigenlijk een beetje te veel. Ik wil liever dan toch meer inzoomen op die makers en hun moeders. Want dat kwam nu uiteindelijk ook niet helemaal uit de verf, vond ik. Dus het zat elkaar een beetje in de weg. Ik dacht, ze hebben gewoon niet heel erg kunnen kiezen.
Wat dat betreft veel beter in balans was.
Dat kan natuurlijk. Dat zal per avond ook enorm
dat
variëren.
Dat kan ik me voorstellen, maar ik snap het wel hoor. En het was zo'n soort iets wat een beetje in de back of my mind zat van mist iets of zo, maar omdat het dan vanwege de charme en de overtuigingskracht ermee dan gedaan wordt. Of,
en wat er met het publiek ontstaat ook.
Ja, dat is mooi. Dat je als publiek de zaal daarna anders verlaat ook. Er is iets gebeurd. Het is heel mooi. En ik vond trouwens Marcus Hazini een ontzettend geestig acteur.
Ja, hij deed het heel goed. Heel innemend, heel leuk. Ja,
moet hij vaker doen.
Maar er waren wel een paar aspecten dus ook dat hij op een gegeven moment helemaal aan het eind, als hij inderdaad zijn moeder gaat skypen, wat een heel tof, of facetimen, wat een heel tof moment is, dat hij van tevoren heeft hij dan iets gezegd over dat hij haar graag zou willen vergeven. Maar toen dacht ik toch, vergeven waarvoor? Want daar is maar een heel klein aanzetje toegegeven aan het begin. Dat je denkt, hebben ze het net niet aangedurfd? Ook Najmi en haar moeder, wat in die voorstelling niet meer zonder jou veel heftiger was.
Ja, maar in deze voorstelling ook wel.
Ik vond het hier, we waren al een beetje voorbij de pijn of zo. Er was erg veel al verzoening en vergeving. Ja. En dat is natuurlijk heel mooi, maar dan mis je ook een soort...
Maar ze bedoelen
in het verlengde daarvan vond ik eigenlijk het meest spannende moment... vond ik het moment dat Marcus... Najmi aansprak op haar gedrag ten opzichte van haar broertje.
En dat ze in feite het gedrag van haar moeder daar herhaalt.
Ja, precies.
En daar vond ik... Broertje uit de kast.
En waarvan zij zeggen nog maar even niet. Of, ik weet niet precies wat het was. Maar toen sprak Marcus haar daarop aan. Dus toen vond ik echt dat in het hier en nu op de toneelvloer echt een soort... Spanning werd opgezocht. En echt... Dan zou ik echt scherp aan het bevragen.
Ja, en dat je ook voelt het conflict is niet opgelost. En het is ook nooit opgelost. En dat blijft heel hard werken. Zij moet nu weer naast die confrontatie met haar moeder aangaan.
Dat vond ik met afstand het meest gevaarlijke moment.
Dat had ik ook wel met het moment dat zij het heeft over haat. Dat ze nog steeds haat voelt voor haar moeder. En dat Marcus zich daar niks bij kan voorstellen. Ja. Dat je moeder haat. Dat vond ik ook mooi. Ja. Maar inderdaad, dat moment... Dat was wel heel spannend.
Hey, hoe kan Marcus dit nou doen? Als je in de zaal zit, dan zie je af en toe een artistiek leider of een zakelijk leider. Wij komen helemaal grijs en vaal, want het is eind januari.
Iedereen is bezig met
zijn subsidiedossier. Ja. En de aanvraag die of op 1 februari of op 1 maart binnen moet zijn. En
Marcus staat fluitend op de
hele Hij heeft dubbelgangers.
Hij heeft daar zijn mensen voor.
Hij heeft een tweelingbroer.
Hij heeft voorbereid waarschijnlijk. Maar chapeau. Ik gisteravond ook met een paar mensen in de zaal nog even in het café zitten napraten, maar my god, wat is het toch een helse tijd voor.
Respect en liefde naar alle zakelijke leiders. Ja.
Iedereen moet zijn aanvraag voor, 1 februari binnen hebben, geloof ik.
Voor de basisinfrastructuur 1 februari en voor het fonds.
En jij hebt ook hard gewerkt, Simon.
Ik ben ook heel hard aan het werk, maar we zijn aan de andere kant van de heuvel.
Gelukkig.
Ja. Dan vertellen we volgende keer meer over.
Goed zo.
Spannend.
In Duitsland kan je dan een bergfest vieren als je over de helft bent. Over de top van de berg.
Tijdens het
repetitieproces.
In Nederland heb je pannenbier vast.
Precies.
Dat het hoogtepunt van een huis is bereikt.
Oktoberfest.
Dat is een combinatie.
Met vlaggen. Ja.
Maar om nog even terug te komen op Oostpol. Ik vind echt het seizoen dat Oostpol nu heet. Zeg maar met Small Town Boy. Wat misschien de meningen over verdeeld zijn. Maar wel echt tof vast dat ze dat in één keer zo zijn gaan doen. En die voorstelling met ICK.
En dan dit. Die hebben, een, vind ik, een superspannend seizoen. Het
gaat best al lang voor. Marcus heeft een paar hele goede voorseizoenen.
De theaterfestivaljury een beetje genegeerd, maar is zo wel.
Precies.
Ja, Small Town Boy, dat brengt mij dan weer even op Van Homen, want het stond hier ook ongeveer gelijk. Een kleine musical. Van de week een musical award gekregen. Meerdere zelfs, drie in totaal. En wat daar geroemd werd, en dat is wel ook wel opvallend, het is een samenwerking tussen het toneel en de musicalwereld. Langzaam maar zeker lijkt het alsof het naar elkaar toe groeit. Met het Lazarus natuurlijk ook.
Met Ita en Anastasia iets minder.
Maar dat is een mooie ontwikkeling waar we natuurlijk op alle mogelijke terreinen ook qua beleid op in wordt gezet. En het is mooi dat het dan werkt. Ja.
Nou ja, nou suggereer je dat zo'n voorstelling als Lazarus of Fun Home een gevolg is van beleid, maar dat geloof ik helemaal niet. Ik geloof juist andersom dat het beleid nu eens een keer echt goed reageert
op de ontwikkeling
die gaande is. Ja. Mm. Maar omdat er dus waarschijnlijk een productiehuis of een talentontwikkelingsplek voor nieuwe musicalmakers komt, waar inderdaad zeker nood aan is en waar denk ik heel veel lol aan.
Een soort M-Lab 2.0. Dat zou mooi zijn als dat van de grond komt.
Ik heb goede hoop.
Ja. Goed, gisteravond zaten wij dus bij God is een moeder, Simon. Maar aan de andere kant van de tafel, Sander en Herin, jullie zaten allebei bij
in de toneelschuur.
Ja, bij Eline Arbo. Ja. Weg met Eddie Belgeul naar de debuutroman van Edouard Louis. Grote nieuwe, jonge, literaire Franse sensatie. Mm-hmm. Zei ik al Frans? Ja, Franse literaire sensatie. De nieuwe Michel Houellebecq.
Uit Frankrijk ook.
Ja, precies. Heel politiek geëngageerd, bewogen, felle schrijver ook. Die is erg mengd in het publieke debat. En het ook bijvoorbeeld heeft opgenomen voor de Gele Hesjes. Ah. Hele fascinerende figuur. En die debuutroman van hem is dus autobiografisch. Gesitueerd in een heel kansarm, superarmoedig fabrieksstadje in Noord-Frankrijk. Waarin een hele gevoelige homoseksuele jongen opgroeit in een milieu waarin dat onbestaanbaar is. En een enorm gewelddadig, alcoholistisch, homofoob, racistisch milieu. Met zijn ouders en vier broers en zussen, denk ik.
Ja, zoiets, ik weet niet.
Ze waren met z'n zevenen thuis. Nee, er is geen geld voor een nieuw raam. Er komt een stukje karton voor te staan. De vocht kruipt in de wanden. Het is een heel erg woedend en gepassioneerd en
Victor Hugo-achtig eigenlijk.
Ja,
ook Germinal hoor ik hier.
Zintuigelijk boek ook. Ja, veel van dat je heel erg je ruikt echt het frituurvet. Ja.
Ik las ook ergens, volgens mij in een recensie van het boek destijds een paar jaar geleden, de vergelijking met Dimitri Verhulst en de hele ding. Oh, die voelde ik ook heel
precies,
erg.
Precies, mooi. En je proefde de alcoholkegels. Ja. Dus het is heel erg.
En is het een goede voorstelling? Is het mooi?
Ja.
Ik vond het heel goed. Ja.
Jij mag eerst vertellen.
Ja, ik dacht misschien wel jij, want ik heb natuurlijk net die recensie lopen schrijven.
Ja.
Ik begin gewoon en we vallen elkaar in. Ik vond het is een vrij gestileerde regie die er overheen zit, veel vorm. En wat ik daar zo goed aan vond, was dat eigenlijk laat zien dat het hele uitsluiten, dat hele milieu daar, dat is vorm. Dat heeft helemaal, zeg maar,
is geen inhoud.
Die manier waarop de vorm.
Wat zeg je?
Hoe die eruit ziet.
Bijvoorbeeld dat ze. Het speelt zich af onder een soort zeil. Een heel, heel benauwend toneelbeeld. Mm-hmm. En de personages worden eigenlijk. Je hebt vier acteurs en die spelen eigenlijk alle vier alle personages. Wat ze daardoor eigenlijk laten zien is dat iedereen is die Eddie Belgeul. En iedereen is ook die omgeving van hem. En het gaat er niet om wat je doet. Of wat je zegt, of het gaat er gewoon om hoe je eruit ziet. En er wordt verder niet over nagedacht. Dus het wordt puur gereageerd op de buitenkant.
Ja, ook zoals hij eigenlijk beschrijft dat het een systeem is. Hè? Dus niet alleen onderdrukking of discriminatie, maar ook armoede. Dat echt een soort wetmatigheid is waaraan deze mensen helemaal niet kunnen ontsnappen.
Nee, precies.
Dat systeem laat zij heel goed zien.
Het wordt heel mooi theatraal gemaakt.
Om het universeel te maken, ja. Grappig genoeg had ik dus daar ook tegelijk een beetje moeite mee. En dat komt ook echt, en dat vind ik, dus daar had ik het net even met Simon over, een terugkerend dilemma. Ik had 5 minuten voor de voorstelling begon het boek uitgelezen. En dat zat dan toch, het zit in de weg. En ik vond het echt een schitterend boek. Dat is dus ook dan problematisch.
Ja.
Omdat je ook, juist ook van wat ik net beschreef, dat milieu zo ongelooflijk overtuigend en authentiek is weergegeven. Zo invoelbaar en bijna te voelen en te proeven. En dat er vervolgens inderdaad voor een volstrekt geabstraheerd toneelbeeld bijvoorbeeld wordt gekozen, waarin je eigenlijk niets meer echt voelt of ziet van dat milieu. Dus ik miste eigenlijk dat milieu daar. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je het niet moet gaan imiteren, en het is zeker ook geen pleidooi voor realisme of zo.
Dan stel ik me er ook een beetje zo'n groteske Frans Dreyers-achtige speelstijl bij voor, of dat ook allemaal buitenkant is? Of
ja.
Nou, ik vond dus wel dat er juist in die geabstraheerde, gestileerde vorm heel erg ingeleefd gespeeld werd. Oh
ja. Ja, maar wel, omdat ze steeds in en uit die personages stappen, ja, is het wel moeilijker om tot een soort identificatie te komen, had ik. Uiteindelijk gebeurt het wel.
Ja. Nou, ik was toch wel echt door alle personages heel erg geraakt.
Ze zijn waanzinnig leuke acteurs, dat is echt heel goed. Dus dat helpt enorm. En ze maken heel veel muziek. Victor Eidens, Jesse Mensa,
Felix Schellekens en Romein Scholten.
Ja. Nog op de toneelschool, of niet?
Ja, in Arnhem studeert hij volgens mij.
Ja, maar in feite zit dus het lezen van het boek, dus je voorbereiden, zit je dan in de weg?
Ja, want ik was met een vriendin die het echt fenomenaal fantastisch goed vond. En die had dus het boek niet gelezen. Dus had jij het gelezen ooit?
Nee, ik heb het niet gelezen. Ik heb wel de eerste 20 bladzijden gelezen om een beetje een beeld te krijgen van wat is de stijl. Ja,
want ik vind het ook wel weer bijdragen aan het begrip van een voorstelling vaak en aan de inhoudelijke reflectie. Dus ik vind het echt wel leuk om te doen als het tijd het toelaat.
Dat is als we bij Een Klein Leven constateerden, was het voor mij ook al. De mensen die het boek hadden gelezen, die vonden toen, zeg maar, dit kunnen we natuurlijk niet staven, maar die vonden dat wel, dat vonden we een goede voorstelling.
Ja.
En andersom niet.
Ja, dat hing ook nog samen met of je het boek wel of niet goed vond. Want de voorstelling was eigenlijk een verbetering van het boek.
Ja, precies. Nee, maar voor mij was het toen de mensen die het boek goed vonden, vonden de voorstelling mooi. En mensen die het boek slecht vonden, vonden de voorstelling beter.
Ja, precies. Ja, klopt.
Ja, het zo erg. Dat mensen het niet gelezen hadden, zoals ik, die zagen het voor wat dat was.
Nou, ja, je had het uiteindelijk kitsch, wel gelijk. Maar, heel goed dat jullie het niet gezegd hebben bij deze. Nee, dus dat zat me enigszins in de weg. En toen dacht ik ook wel, zij heeft inderdaad dat systeem willen anceneren, wat ik een interessante en ook intellectuele regieopvatting vind, maar ook een beetje cerebraal. Ja. Erg bedacht ook wel, hoofdelijk. Dus ik voelde minder met dat milieu mee, met die personages mee, zeker ook in de relatie tussen Eddie en zijn vader, die dan consequent wel door Victor Eidens wordt gespeeld. Dat is echt een hele pijnlijke, ontroerende relatie in het boek. En dat vond ik hier net iets minder, maar ook nog steeds wel goed, hoor.
Ik heb dus niet vergelijking met hem, maar ik vond dat echt prachtig. Ja. Als ze op een gegeven moment in de auto zitten en die vader brengt hem dan naar het station, want hij gaat dan naar Amiens, naar een andere school. Ja. En dat is eigenlijk zijn ontsnapping. En dan is er een heel breekbaar moment tussen die vader en die zoon in die auto. Ja, ik vind het dus prachtig, dat het dus in al die vormelijkheid dan voor mijn gevoel nog steeds zo emotioneel wordt aangegrepen.
Ja. En echt, dat is echt te danken aan die acteurs. Die
fantastisch.
Super.
Van de Jesse Mensa ook als die moeder.
Ja.
Ook echt.
Echt prachtig, ja.
Zeg maar, de eerste drie tellen denk je, wat een karikaturen. En daarna schiet dat er helemaal door.
Er zit heel veel liefde in, ja.
Oké, aanraden.
Ja, zeker. En ik had dus wel, want daar wil ik dan even nog mee concluderen, dat ik al die bedenkingen zat te hebben zo tijdens het kijken, en dat ze het uiteindelijk gewoon totaal hebben weggespeeld.
Ja.
En ook door hoe leuk de acteurs zijn, maar ook door de fantastische muziek die ze zelf maken. Ongelooflijk getalenteerd, heel veel jaren 90, verschrikkelijke hitjes en zo.
En de geweldige kapseltjes.
Ja. En daarin, in die muziek, had ik ook het gevoel dat daar heel veel van de emotie en de rauwheid die ik ergens een beetje miste in de toch wel heel gestileerde vormgeving daar wel aan bod kwam of zo. Dus uiteindelijk was ik toch helemaal om.
Heeft die ook te maken met dan de Beauty Queen of Lean heen? De beschrijving doet me daar een beetje aan denken.
Oh, grappig.
Het gaat ook over
ontsnappen. Moeder-dochterrelatie.
Zeker, vergelijkbaar milieu, absoluut.
Ja. Ja, maar ook omdat ze natuurlijk ook dat op een bepaalde, met een bepaalde cleanheid heeft proberen.
Nee, maar
dat
vond ik
Dat in het spel natuurlijk heel erg dat grotesk gezocht. Wat ik heel leuk vond, omdat ik dat zie je zo weinig.
Ja, dat werkte daar heel goed.
Vrolijk altijd, ja.
Ja, en hier vond ik dat dus misschien net nog een beetje te netjes, te gestileerd of zo. Maar ja, het is ook maar wat we nu constateren als je het vergelijkt met.
Ja.
Want uiteindelijk staan daar wel heel innemende personages toch.
Heel erg.
Dus wel absoluut een aanrader.
Ja, okay. Misschien wel het beste wat je tot nu toe hebt gezien. Dit seizoen. Ik chargeer een beetje.
Nee, dat heb ik niet.
Maar je hebt Klunkerwald nog niet gezien. Dus
Klunkerwald hebben wij vorige week gezien.
Ik vond het een fantastische voorstelling. Live Alive. Klunkerwald is eigenlijk echt ook weer nauwelijks toneel. Echt muziektheater in de zin dat het een muzikale dramaturgie heeft. Zeven spelers in het wit en zeven jaren 70 analoge keyboards.
Casio's.
In de ruimte. Ja. Nee, Moogs.
Nee, Casio's.
Ja, sorry. Je hebt gelijk. En En een soort compositie.
Taalcompositie.
Ja, maar ook dus ze beginnen met een soort opsomming over die je heel politiek kan lezen, over wat je allemaal moet doen en wat je en heel wanhopig. En dan wordt dat daarna helemaal afgebroken door een meisje wat gewoon even net zo lang stoel zegt. Totdat je het echt niet meer kan horen als iets. Dus het wordt gewoon een wereld helemaal afgebroken. En dan vanaf daar, vanuit klank, vanuit dat er niks meer is, helemaal opnieuw opgebouwd. En ik vond dat onwaarschijnlijk goed gedaan.
Ja.
En,
dat is een soort reis ook die je maakt in feite. Want je begint dan met die stoel. Je begint met één voorwerp. Er komen heel veel voorwerpen bij.
De wereld
wordt groter. En ze gaan ook. Je gaat mee naar buiten als het ware.
Ja.
Ik vond het fantastisch.
Ja. Is dat wel goed. Hebben jullie Under Pressure gezien?
Nee, ja, heb ik ook gezien. Nee. Van Bog.
Maar zit daar ook ik herinner me een sequentie waarin Yannick Nomen ook op een gegeven moment woorden gaat noemen en hardop associërend ook hele.
Ja, maar er waren meer dingen die je associeert met de consumptiemaatschappij dan dat ik dat met deze voorstelling.
Nou, maar wat ik er mooier vond is dat het dus eindigt. En dan op een gegeven moment gaan ze ook muziek maken en dan is dus met die jaren 70. Dus het doet ontzettend aan Philip Glass denken en dan denk je, oh, het is eigenlijk zijn ze Koyaanis Katsi aan het doen op een bepaalde manier. Dat ook gewoon een soort uitzoomen over de wereld, dus een beetje dat overview effect. En dan komen ze uiteindelijk weer bij diezelfde tekst uit het begin, over die opdracht die als mensen het hebben om maar beter te leven. En dan is die ineens hoopvol.
Ja.
En dan is het uplifting. Dan wordt het weer iets wat mogelijk is in plaats van uitputtend. En dat relativeren ze ook naar. Dus dat vond ik. Je ziet zo vaak in theater dat de mensen willen dan een eigen zo'n wereld bouwen of zo. Maar je ziet vaak alleen de verkeersregels. Maar hier zag je de natuurwetten van een nieuwe wereld.
Ja,
ik vond het fantastisch.
Ja, zoals het ook begint in feite met lucht, omdat ze aan het ademen zijn. En uiteindelijk met water.
Het is een meditatie ook eigenlijk.
Het is
iets onwaarschijnlijks. En ik heb gewoon in tijden niet zoiets weirds gezien. Wow. Of zoiets wat nergens anders op lijkt.
Heb je Yves Saint Laurent gezien?
Nee.
Oké. Ah, daar zat ik dus net over na te denken toen jij dat vroeg over een van de beste dingen van het seizoen tot nu toe. Dan had ik daar wel.
Ja, vertel.
Ja, omdat die Florian Meijer natuurlijk ook zo'n. Ja. Dat is een solo en hij speelt dan zogenaamd de modeontwerper Yves Saint Laurent. Maar het gaat de hele tijd eigenlijk over hem. En daarin gaat hij zo ongelooflijk ver. En is het zo'n enorme overgave. Zo ongemakkelijk en grotesk en extreem en expliciet en persoonlijk en super kwetsbaar. Dat vond jij niet, maar dat vond ik
Sander
wel.
Niet,
ja.
Nee.
Ja.
Jij wijst naar Sander. Sander vond het niet.
Jij vond het wat te virtuoos, denk ik. Of
ik vond het iets te veel in de ironie blijven. Waardoor het bij mij ik bleef een afstand ervaren.
Ja, hoewel ik toch echt, want hij heeft een hele lange. Je weet het ook niet zo goed wanneer die nou zichzelf is of wanneer die Yves Saint Laurent is. Hè? En dan op een gegeven moment gaat het over porno en dan begin je toch een beetje te vermoeden dat dit over Florian Meijer gaat. En dat is dan toch een hele onthullende, pijnlijke scène over hoe die als het ware toch een soort relatie opbouwt met bepaalde pornoacteurs en daar een soort van verliefdheid bij fantaseert. Heel, heel ontroerend. En dan denk je toch ook terug aan die monoloog die hij heeft in Allemaal Mensen op toneel, dat hij vertelt over zijn eigen liefdesleven / seksleven. Waarin niet zo heel veel gebeurt, kennelijk. Bij dit personage Florian Meijer, want we weten natuurlijk ook nooit helemaal zeker hoe wat de biografisch dat allemaal is. Maar als je dat dan daar terug ziet, ook een soort wanhopende figuur die maar probeert te neuken, maar lukt niet. Althans, dat was mijn interpretatie. Het is een hele lange, verschrikkelijke, ondraaglijke scène die eerst heel geestig is en steeds ongemakkelijker wordt, waarin hij alles neukt wat los en vast zit, ook gewoon helemaal in zijn blootje en het stopcontact. Ja. En de
plinten.
Ja,
alles
de computer. Je krijgt een soort vol zicht op zijn bilspleet en alles.
Florian,
ja, je denkt echt, hij durft alles.
Die voorstelling heb ik ook ooit gezien.
Maar dat is toch ook Yves Saint Laurent, want die wilde toch ook voortdurend in een hoogtepunt blijven, want dan kon hij scheppen?
Ja,
precies. Maar na de seks ontstaan geen goede ideeën. Dat is voor mij de reden. Dus in de opwinding, vlak voor het orgasme ben je op je scherpst.
Ja.
Maar daarna dan. Ja.
Dat is Yves Saint Laurent, maar Florian Meijer is de beperking ook van de seksualiteit, de onmogelijkheid ervan. En dat zit allemaal door elkaar. En dat vond ik er dus wel juist heel persoonlijk en heel kwetsbaar.
Ja, is het mooi dan ook om zo'n karakter te nemen als onderwerp. Ja.
Om jezelf daaraan te spiegelen.
Enorm
te
Maar wat ik raar vond en wat ik dus ook een beetje vond, ik had dus het gevoel dat die voorstelling nog niet helemaal af was. Dat er nog een slag gemaakt moest worden.
En welke zin?
Ik miste dus heel erg die kwetsbaarheid. En ik had het gevoel, zit hier al het materiaal in om nog echt kwetsbaar en echt gevaarlijk te worden of zo. Hmm. En dat miste ik een beetje. En dan keek ik op de dag van de première op de website van Frascati Producties. En toen stond er bij deze voorstelling dat de voorstelling nog niet af was, maar dat het een soort voorstudie was. Ja. Ja. Oh. En een dag later keek ik op de website en toen was dat eraf gehaald. Vreemd.
Ja, nou ja, ik hoop op een soort trilogie van Florian Meijer die zichzelf meet aan dit soort mannen of zo. En, dan, nou ja.
En welke twee mannen zit je dan nog verder?
Goeie, geen idee. Misschien Napoleon of zo.
Nee. Maar goed, we hebben natuurlijk toch al met die voorstelling die hij samen met Kim Carsey heeft gemaakt.
Ja.
Voor Bloomsbury.
Bloomsbury, ja. Daar zitten toch ook al niet, hoe heet die andere...
Nee, die eerdere voorstelling die ze samen hebben gemaakt, bedoel je niet?
Nee, op Bloomsbury, dat gaat natuurlijk ook over... Ik ben even zijn naam vergeten, maar dat is ook zo'n personage. Er zijn ook films over gemaakt. Zit er al een beetje...
Dichter of een schrijver?
Ja, schrijver. Lytton Strachey.
Dat was ik even kwijt.
Ja.
Oh ja, ja.
Ja. Maar ja, in ieder geval, ja, weergaloos talent natuurlijk. En een soort unieke orkaankracht in het
theater. Je hebt wel gelijk, als hij op de toneelvloer staat, heb je wel... Zeg maar het constante gevaar dat alles kan gebeuren. Ja. Je weet gewoon nooit hoe ver die gaat en waar die naartoe gaat. En dat is wel echt een soort theatergekte.
Ja, dat je dat echt niet vaker ziet of zo. Ja. Spannend. Ja,
dat is het idee van dat een acteur toch een geheim moet hebben of zo. Dat is toch belangrijk. Dat wordt toch altijd gezegd. Of iets.
Ja, maar als ze zeggen is het geen geheim meer.
Dat is waar.
Weinig geheim aan Florian Meijer voor ons nu.
Ja, of toch wel. Want
nee, zeker.
We moeten toch weten. Toch nieuwsgierig zijn naar waarom. Ja. Waarom wil hij dat allemaal laten zien?
Dat het een vorm van gekte is of lijkt. In ieder geval. En die is heel spannend inderdaad. Ja. En die overgave en die toewijding. En
waar komt dat vandaan?
Grenzeloosheid.
Daar houden we hem in de gaten.
Ja, zeker.
Nou ja, hij gaat bij de warme winkel. Dus
precies.
Hij gaat naar Rotterdam. Is
ook zeer
over Rotterdam.
Nou, wat een bruggetje, jongens. Het bruggetje. We moeten nog even over de reconstructie van de val van, tussen aanhalingstekens, van Theater Rotterdam hebben, zoals in de Volkskrant beschreven door de persoon die hier tegenover mij aan tafel zit.
En Bart Dirks.
Ja, mooie reconstructie.
Dank je.
Ja, heel goed dat verhaal naar buiten kwam. Dat is natuurlijk zoiets wat dan al een tijd ligt te rotten in de semi-openbaarheid. Maar ook dus dat er even over geroddeld wordt.
Al heel veel wandelgangen, gesprekjes.
Ja. Het lijkt me tegelijkertijd heel... Het is prachtig om zo'n stuk te kunnen maken, maar het lijkt me ook zo pijnlijk om te moeten schrijven.
Heel erg, ja. En daar schep ik echt absoluut geen plezier in. Want zo wordt het natuurlijk op een gegeven moment dan geframed van... de Volkskrant wil Theater Rotterdam kapot maken. Mm-hmm. Met allerlei redenen die daar nog bij worden verzonnen. Maar dat is natuurlijk totaal niet aan de hand. Ik voelde wel een soort verantwoordelijkheid om dit verhaal te brengen. Ook omdat er steeds weer mensen met verhalen naar mij toe kwamen. En ook, zelfs op Theaterkrant, een keer iemand had gepost van... Ja, iedereen weet dit nou wel. Oh, het was een reactie op dat stuk van Hajo Doorn. Die had daar een soort opiniestuk daar geschreven. Ja. En daar had iemand anders op gereageerd met... ja, oké, dit gaat over Theater Rotterdam... maar waarom wordt daar zo weinig expliciet over geschreven? Waar blijft de journalistiek bijvoorbeeld? Waarom wordt het nooit opgeschreven? En ik wilde dat al best een paar jaar... want je hoorde natuurlijk al veel dingen. In die periode wilde nog nooit iemand praten. En eigenlijk sinds het vertrek van Ellen Walraaf in oktober... wilden mensen dat wel, voelden ze zich kennelijk vrijer... staat ook meer op het spel voor sommige mensen, omdat ze niet doorgaan daar. Dus er was meer reden en agenda om toch nu met de pers te praten.
Het hangt toch ook samen met die vierjarige subsidieperiode.
Ja,
nu is de druk zo groot. Ja. Er moeten plannen worden geformuleerd.
En het moet ook anders, dat zie je ook gewoon echt. Precies, dat zei Walter Lichtert ook, die geeft dat ook wel toe in het gesprek, in het interview.
Ja. Veel mensen aan het woord gelaten. Helemaal raar, niet hè?
Nee, die heeft het gelezen en die heeft haar reactie via Walter gegeven.
Oké.
Dus we hebben een aantal dingen die hij dan aangaf nog verwerkt. Niet alles. Mm-hmm. Het is ook natuurlijk heel moeilijk. Wat ik opvallend vond was dat veel theatermakers... het gaat over feiten en over dingen die zijn misgegaan. Maar het gaat natuurlijk ook over hoe dingen zijn ervaren en beleefd. En dat zit veel aan de kant van de makers die we aan het woord laten. Dat ze zich helemaal niet gezien hebben gevoeld. Niet erkend hebben gevoeld. Niet gewaardeerd hebben gevoeld. En de reactie van Walter Lichtert op die dingen is... dat is niet waar, want kijk... ik heb hier een e-mail waarin bewijs staat... dat ik wel complimenteus ben geweest... of naar die voorstelling ben komen kijken. En het was een heel interessant contrast... is dat van een soort emotionele beleving... versus een rationele...
Mensen als Pieter Kramer die zeiden van... ja, we hebben nooit iets gehoord.
Ja. En dan zeggen ze, jawel hoor. Maar goed, en daar is precies het probleem. Ja. Dat je denkt, hoe kan dit? Hoe kan het dat ze met twee mensen zo niet dezelfde taal spreken?
Ja.
En dat lijkt me een fundamentele gemis daar eigenlijk. Ja.
Is dat in feite wat ook bij Quatta in Nijmegen is gebeurd? Ik zag een reconstructie in theatermaker van de situatie daar. Met artistiek leider Jozef Hussaert.
Ik denk dat dat echt iets anders is. Omdat ik denk dat bij Quatta is een gezelschap wat eigenlijk natuurlijk een gezelschap met een artistieke kern is. Een artistieke impuls, zeg maar. Wat dus eigenlijk thuis zou horen bij het Fonds Podiumkunsten, zou je denken. Maar ja, we hebben ook jeugdtheater nodig in de provincie, dus het vervult ook een functie. Dus het zit in de basisinfrastructuur. Daar hebben ze ook heel hard voor gevochten, en dat begrijp ik heel goed. Maar daar zit, denk ik, een soort structuurprobleem. Mm-hmm. En dat zal ongetwijfeld niet alleen bij Quatta zijn, maar dat zal ongetwijfeld bij andere groepen van vergelijkbaar formaat die toch een functie in de culturele basisinfrastructuur hebben. Het zal dat ook plaatsvinden. Dat je artistieke en dat artistieke verantwoordelijkheid en je zakelijke verantwoordelijkheid of je functionele verantwoordelijkheden. Ja. Dat je daarmee in de knoop komt.
Maar dat is toch wel vergelijkbaar, denk ik. Ook
met
in ieder geval, dat dacht ik ook, dat hier
slechte communicatie ook.
Basisprobleem. Ja, ook een soort kloof tussen de directies, die naar de zakelijke kant en de artistieke inhoud. En die in het geval van Rotterdam althans niet zijn verbonden met elkaar door een figuur die dat allebei beheert.
Ja, maar in Quatta is natuurlijk wel verbonden geweest, die figuur, maar juist, die heeft dat niet aangekondigd in geval.
Dat was in Rotterdam ook zo, want de Barava had dat moeten zijn, maar is het niet kunnen zijn.
Want bij Quatta is het hele bureau is opgestapt toen José Hussaerts op een gegeven moment terugkwam. Ja. Dat geeft wel aan dat dus water en vuur was.
Lastig, hè? En de rol van de Raden van Toezicht hier vind ik ook interessant.
Ja, dat is natuurlijk een structuur. Daar moeten we kijk, we hebben nu voor twee casussen de feiten boven tafel, gelukkig. En dan kunnen we nu gaan hebben over, wat is nou de analyse? En inderdaad, die raden van toezicht, daar moeten we echt over nadenken. Ik snap ook heel erg goed het dilemma, hoor. Want als je als raad van toezicht bij een gezelschap wat met een artistiek leider... Ja, die artistiek leider doet het werk. Ja. Die is de creatieve inhoud, of die is het gezicht.
Ja.
En als die kan je niet wegsturen. Nee. Dat snap ik heel goed, natuurlijk. En of tussen, misschien in sommige gevallen wel. En daar moeten we dus echt wel...
Ja, dat wordt natuurlijk ook heel spannend.
Zou het kunnen dat die raden van toezicht ook toch iets te veel op afstand staan? Dat moet natuurlijk wel, maar ik bedoel, het zijn ook vaak mensen uit het bedrijfsleven, zoals in Rotterdam is het iemand die directeur van een woningcorporatie is. Er zitten oude politici in, andere zakelijke types, met voor mijn gevoel toch vaak weinig echt.
Maar want het wordt nu heel erg naar die raden van toezicht gekeken, en dat ook wel terecht, maar aan de andere kant, hoe zit het eigenlijk met die medezeggenschap van het personeel? Is daar niet...
Want ja,
dat is
de ondernemers
ook eigenlijk heel slecht geregeld.
Ja.
Of tenminste, niet op een manier die... Mm-hmm. Niet zo,
maar goed, dat vond ik hier ook.
Het is allemaal een beetje speculeren.
Ja,
hè?
Ja, ja, zeker.
Even zeggen, wij zitten kijken natuurlijk echt van buitenaf. Maar ik denk wel het zijn allemaal hele nare en soms zelfs tragische gevallen. Maar laten we ze nou in ieder geval gebruiken om een stap verder te komen. Maar dat denk ik wel echt...
Ja, goed dat die verhalen geschreven worden.
Ja, zeker. En laat het ook niet over aan de Raad voor Cultuur en de subsidiegever. Dat vind ik ook wel... Daar moet ook wel vanuit de sector zelf, denk ik, iets meer...
Nou ja, wat je natuurlijk op een gegeven moment wel... Wat ik ook wel van de gedachte was die opkwam, en ook in de gesprekken die we hebben gevoerd, is... Zou het kunnen dat een andere aanvrager in Rotterdam... die aanvraag doet? En er is eigenlijk niemand echt die dat kan. Wat eigenlijk gek is, want je hebt de functie, maar het is niet automatisch dat dat Theater Rotterdam moet zijn, natuurlijk. Je hoopt dat ze eruit komen op een goede manier. Maar het zou, dat was een beetje ook de strekking van het stuk van Hajo Doorn. Van laten we die vanzelfsprekendheden als het ware uitdagen. Misschien kan daar een andere...
Van het beleid, terug naar de voorstellingen. Hebben we nog een voorstelling die we kunnen bespreken?
Ik dacht nog even aan Othello 2.0, maar die hebben jullie nog niet...
Niet gezien.
Oké. Nee, dan moeten we het misschien bewaren voor een andere keer. Want ik vind het wel heel interessant. Ze hebben best ingrijpend het einde aangepast.
Ja, dat hoorde ik. Ja.
Maar dat einde was juist heel erg...
Ja,
even sleutelscène.
En dat is nog steeds wel goed, hoor. Dat is wel dat wat jij bedoelt. Namelijk dat Othello niet meer wil doen op toneel wat Shakespeare hem als het ware opdraagt. Spoiler. Namelijk Desdemona vermoorden. Dat is nog steeds... spoiler, ja. Dat is nog steeds.
Okay.
En dan is er daarna een ander einde. Waar ik dan nu misschien maar niet te veel over ga spoilen tot jullie het hebben gezien. En
dus
dan
ik kan gewoon eigenlijk naar het einde.
Wat een cliffhanger is dit.
Ja, je kan de laatste 5 minuten Wat? Ja,
wat een cliffhanger.
Ja, ja, ja,
maar,
dat
ook,
voor,
maar is ook en echt dus ook een aanpassing die, denk ik, iets... want ik heb hem niet gezien, maar wel veel over gehoord. Ja. Die iets zegt over het verschil tussen kleine zaal en grote zaal.
Ja, toneel, dat zou kunnen, maar ook, denk ik, over de tijd. Over de afgelopen 2 jaar racisme-debat die we hebben meegemaakt. Ja. Over een groeiend gevoel van, denk ik, emancipatie en verantwoordelijkheid van zwarte makers naar zwart publiek ook toe. Maar dus, daar ga ik toch te veel verraden. Ja,
dus wel degelijk een nieuwe voorstelling. Ik dacht namelijk dat het eigenlijk...
Ja, de impact ook wel. Zeker door die laatste 5 minuten.
Gewoon de verplaatsing naar de grote zaal was. Maar dat is niet het geval.
Nee, er is wel echt een accentverschuiving.
Oké, we gaan erheen.
Ja, doe maar. Stevig aan gewerkt.
Ga erheen.
Nou goed, dan houden we Othello voor de volgende keer alvast op de lijst. Dan denk ik dat we er voor deze maand een einde aan breien. Ja? Dank. Sjoerd Mochtenberg, Sander Janssens, Riemensink. Doei. En dat was het weer, de critici-tafel van deze maand. Als je deze theaterpodcast waardeert, kun je een rating of review achterlaten in iTunes, zodat meer mensen deze podcast kunnen ontdekken. Ook is het misschien wel handig om je te abonneren, zodat je niet alleen eens in de maand deze critici-tafel ontvangt, maar ook elke week een podcastrecensie van Luc de Groen en de Kritiek op Kritiek-serie van dramaturg Nunu Blijboom. Deze podcast is gemaakt door mij, Hans Smit, in samenwerking met theaterkant.nl en Theatermaker. Bijzondere dank aan Simon van den Berg, Luc de Groen en Nunu Blijboom. Tot de volgende keer.